Goedenavond, dames en heren. Als iedereen wil gaan zitten, dan kunnen we zo meteen starten. Voor de mensen op de publieke tribune die als toehoorder aanwezig zijn. U mag ook een beetje deze kant in schuiven hoor. Hier staan nog stoelen, die mogen best van die tafel af. Nu zit u zo aan de zijkant, dus hier is een groot gat, dat kan gevuld worden. Als u het niet wilt, mag het ook. Maar nou heb ik zo'n gescheiden zaal. Ja, terwijl de laatste mensen binnendruppelen, gaan we van start. Goedenavond, welkom bij de ingespreksavond ter voorbereiding van de raadsvergadering van 27 mei. Mijn naam is Ineke Vergeersbergen, ik ben steunfractielid van de fractie van Combinatie 95 en vanavond ben ik de voorzitter. Voor degenen die de agenda bestudeerd hebben, weten dat die erg vol staat. Dus ik hou het zo kort mogelijk en wil al snel gaan starten. Wel wil ik even melden dat we, voor zover ik weet, 1-jarige in ons midden hebben. En dat is meneer Raubos, hij zit daar. Gefeliciteerd namens ons allemaal, we gaan niet zingen. We gaan beginnen als je het goed vindt. De avond bestaat uit 3 onderdelen. Informatieve presentatie, de informatiemarkt en de gesprekstafel. We starten met 3 korte presentaties. Duurt ongeveer tot 7:45. Dan gaan we over naar het tweede onderdeel van de avond, de informatiemarkt. Het eerste deel van die informatiemarkt doen we plenair, zodat iedereen heel goed kan horen wat er gevraagd wordt en welke antwoorden erop gegeven worden. De technische vragen kunnen dan gesteld worden aan de aanwezige ambtenaren. Bij alle onderdelen vanavond gaan we respectvol met elkaar om en we letten op ons taalgebruik. Anders zal ik u daarop aanspreken. Als het goed is, heeft iedereen zijn naambadge op en denk eraan om de presentielijst te tekenen. We gaan starten met de presentatie van de kadernota. De raadsleden hebben die vandaag ontvangen. Kadernota 2026 van de gemeente Bokstel. Komt u maar naar voren, wethouder Hezen. Hij is vandaag gepubliceerd. De kadernota bevat de kaders voor de nieuwe begrotingsperiode 2026 tot 2029 en de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen integraal af te wegen en deze vervolgens op te nemen in de begroting. Hij wordt nu kort toegelicht.
Dankjewel, Ineke. Ik moet kort. Dat is me geloof ik pas 10 keer verteld vandaag. Okay. Goed, ik mag de kadernota toelichten. Ik doe de eerste paar slidejes en daarna gaat onze financieel adviseur Remco Huisjes, die neemt het van mij over. De kadernota. U heeft vandaag, de raadsleden, de fracties hebben vandaag de jaarcijfers 2024 ontvangen. De eerste bestuursrapportage en de kadernota 2026. Dat is volgens mij ruim op tijd. Volgens mij zijn we de andere jaren best iets later. Dus dat is, u heeft alle tijd om het mooi voor te bereiden. Ik wil eerst iets zeggen over de jaarcijfers en daarna ga ik natuurlijk over naar de kadernota. 2024 was een financieel gezien een heel positief jaar. We hebben ruim 5 miljoen positief resultaat. Nou, dat is erg gezond en ook ruimer dan we hadden verwacht. De helft daarvan is uit incidentele resultaten. En een groot gedeelte hebben we pas in december gekregen. Dus natuurlijk kun je die nog niet besteden. Dat ga ik hier verder niet allemaal toelichten, maar de reden waarom ik het toch even zeg, is dat we de afgelopen jaren best goede financiële jaren hebben gehad. Deels omdat we als gemeentes wat de laatste jaren wat meer geld ter beschikking hebben gekregen vanuit het gemeentefonds. Maar voor ook een heel groot gedeelte komt het uit de maatregelenpakket die wij 4 jaar geleden, toen we begonnen met dit nieuwe raadsperiode met dit college, hebben flink bezuinigd en flinke maatregelen genomen. Om Boxtel weer financieel gezond te maken. Nou, dat is de afgelopen jaren goed gelukt en we staan dat nu ook goed voor, maar dat gaan we zo meteen bekijken. Dat gaan we nu bekijken in de kadernota, want u heeft allemaal gehoord van het ravijnjaar wat er aan zit te komen en we gaan flink terug in de inkomsten. Goed, dan gaan we dus kijken naar die kadernota. Ik wil er wel meteen bij zeggen, als je een aantal goede jaren hebt, betekent dat geen garantie voor de toekomst. En toch gaan we u laten zien hoe we dat in die kadernota voor de komende jaren ook weer sluitend gaan krijgen. Goed. Oorspronkelijk was voor ons bekend dat we veel minder geld zouden krijgen in het gemeentefonds. We hebben u ook medegedeeld dat we ongeveer 4,5 miljoen verwachten te moeten gaan bezuinigen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de afgelopen maanden ontzettend hard gelobbyd. Ik ben er zelf ook meerdere malen voor naar het westen van het land gegaan. En gelukkig is daar een stukje van, krijgen we iets meer als gemeente in dat gemeentefonds. En moeten we nog steeds aanzienlijke maatregelen nemen ter waarde van 3,1 miljoen. En dan staat meteen bij, let op, want dit is op basis van de voorjaarsnota van het Rijk. En we weten allemaal hoe wispelturig onze politiek in het westen des lands af en toe kan zijn. We moeten nog zien wat er zo meteen in die mei-circulaire komt. We hebben die berekeningen gemaakt op basis van die informatie. Dat doen we elk jaar, op zich is dat niet bijzonder. We verwachten ook dat die klopt. Maar natuurlijk, als je zo meteen de mei-circulaire krijgt, en zodra we die hebben en die doorgerekend hebben, dan stellen we u daar meteen van op de hoogte. Daar kunnen nog afwijkingen in zitten. Ja, dan de uitdaging voor de komende jaren. Ja, stijgende kosten in de jeugdzorg, erg grote post. WMO, stijgende kosten. Stijging in de kosten van de schuldhulpverlening. Stijgende kosten in de infrastructuur. Bijstelling van het wegenbeheerplan. We zijn bezig met dat wegenbeheerplan. En we weten nog niet precies wat dat gaat kosten, maar we houden er alvast rekening mee. En ook kosten door schade van worteldruk op de wegen. Daar houden we alvast tegen. Kunt u een klein beetje naar links voor u, meneer. Ik zit te kijken op het scherm. Ik kan het. Oh, ja. Goed. Prima. Daarnaast houden we rekening met de grote investeringen die de komende jaren aan zitten komen voor scholen. De bibliotheek. We hebben geld gevonden. Dat was een grote wens ook van de raad. Ook een motie door uw raad aangenomen. Weten geld te vinden om die bibliotheek daarin te investeren en die te verbouwen. En ook een heel belangrijk punt, verduurzaming van het vastgoed. Goed. Nou, dan wil ik eerst iets zeggen voordat we naar de technische cijfers gaan kijken. Wat is het uitgangspunt? En die uitgangspunt is en blijft dat we een gezonde begroting willen hebben. Een sluitende financiële begroting. Tuurlijk moeten we dat vanuit de regelgeving, maar dat is ook echt waar we voor staan. En dat gaat u dus zometeen ook zien. Maar dat kan niet zomaar, dan moet je flinke maatregelen nemen. Wat we hebben gedaan, we hebben niet als college zelf allemaal maatregelen bedacht. Nee, dat hebben we met alle teams hier in het gemeentehuis, alle ambtenaren hebben meegedacht in welke maatregelen kun je nemen. Zij weten het beste, zij zitten dicht bij de praktijk, zij zijn gekomen met een heel maatregelenpakket. En dan hebben we vervolgens keuzes gemaakt. En wat de ambtenaren ook hebben gedaan, die hebben daar een afwegingskader bij gedaan. Welke dingen zijn überhaupt makkelijk te doen, welke dingen zijn moeilijk te doen, welke hebben grote maatschappelijke impact, of welke zijn relatief makkelijk uit te voeren. Wat gebeurt er als ik nu iets doe, wat is het lange termijn effect? Zeker bij het sociaal domein wil je niet dat als je nu iets bezuinigt, dat je over een aantal jaren tegen een hele grote probleem aanloopt. Dat is overigens net zo goed in het groen ook. Als je nu bezuinigt op onderhoud, heb je over een paar jaar een enorm probleem. En zo kan er nog een heleboel voorbeelden bedenken. En wat zijn de financiële risico's? Nou, dat zijn afwegingskaders. Daar hebben we al die maatregelen naast gezet. En daar zijn we gekomen tot een maatregelenpakket. Nou, hij leidt dan vervolgens tot een positieve begroting. Een belangrijk punt is dat er geen extra verhoging komt van de OZB. Alleen, zoals we dat ook in ons beleidsakkoord hebben gezet, de OZB stijgt mee met de inflatie. En dat is ook wat hier in dit plan staat. Dus geen extra lasten wat dat betreft. En wat we echt op inzetten is een stukje preventieve maatregelen in het sociaal domein. Een probleem voorkomen kost veel minder dan een probleem oplossen. Bovendien maakt het onze inwoners vele malen gelukkiger. Ja, dat kun je niet meten, maar als ze niet in de problemen komen door nu maatregelen te nemen, bespaart dat in de toekomst een hoop kosten. Dus daar hebben we echt op ingezet en hebben onze teams echt maatregelen voor bedacht. Een stukje verduurzaming vastgoed hebben we geld voor uitgetrokken. Dat is gedeeltelijk, moeten we dat ook, wettelijk. Maar dat hebben we nu ook echt geld voor beschikbaar gesteld. En extra onderhoud voor de wegen, ik heb het zojuist ook gezegd. Nou, en dan vraag ik Remco, onze senior financieel adviseur, opvolger van Laurens. En Remco, ik zal jou even fijn maken. Je hebt bij diverse andere gemeentes gewerkt en we zijn blij dat we iemand gevonden hebben met zoveel ervaring.
Dank je wel.
Alsjeblieft. Kom ik zo nog even terug.
Ja, mijn naam is Remco Huiskes. Ik heb 70 jaar bij de gemeente Den Bosch gewerkt. Ik ben toen consulent geworden bij Hofmeijer. Ik ken u niet uit Leiden en nu ben ik hier in dienst gekomen. Er liggen een hoop uitdagingen. Ik hoop dat ik die waar kan maken. Ik ga die meenemen in de presentatie. Dan moet ik aan de rechterknop drukken, denk ik. Ja. De uitgangspunten zijn, zoals de begroting als startpunt waar we rekenen, is van 2025 2.367 tot een negatieve begroting, dit kennen jullie, 433.
Als u bij de microfoon gestaan.
Oh, sorry. Ik zal het zo doen. Okay. 367 de begroting 2025 en dan doorgerekend, wat jullie al kennen, is 433. Uiteindelijk weten we nou, als we dat doortrekken, de 123.000 euro tekortkomen qua begroting, meerjarig. De resultaten van de bestuursrapportage, die start 445 en die loopt door tot 2013. En dat resulteert in 2029, want dan moeten wij positief staan of nul van de toezichthouder, tot 90.000 euro. Zo belangrijk dat je in 2026 ook positief staat, maar tot nu is dat wel. Oh, wat doe ik? Ah, nog een keer. Deze. Ja, dit heb ik al gezegd. Dan krijg je de volgende stap, zijn de autonome ontwikkelingen. Die tellen erbij. Deze zit eigenlijk voornamelijk in de jeugdzorg. We weten van de jeugdzorg dat wij met de jaarrekening gezien hebben dat in één keer dat die doortrekt. Dat was eigenlijk schrikken voor ons, omdat die vrij laat bekend werd. Voor mij is die in de jaarrekening 1,6 miljoen. We pakken hier 1,8 miljoen begroot structureel. Dan pak ik even een doorsnee, want jullie hebben allemaal vandaag de kadernoot gehad. Ik ga niet alles behandelen, maar even een paar belangrijke punten. Waarvan je zegt, verduurzaming vastgoed. Verduurzaming vastgoed zie je eigenlijk eerst een plus in 2026. Die jaartallen staan niet boven, zie ik nou. En uiteindelijk wordt het 2060 een voordeel. Dat heeft te maken met het feit dat we eerst investeren, daarna op een gegeven moment energielasten naar voren komen en omdat wij een groot bedrag, 1,8 miljoen per jaar, gaan investeren, betekent dat die kapitaallasten gaan lopen als het klaar is. En dan schuift die eigenlijk automatisch door naar 260 in 2029. Dan doe ik het weer. Mijn excuses. Extra wegenonderhoud vanwege worteldruk. Door achterstallig onderhoud en die worteldruk die drukken die straat omhoog en die stoep omhoog, is er 100.000 euro structureel opgenomen in de begroting. Dat is nieuw beleid. Het reservering voor budget wegenonderhoud, we weten dat we nou tekort hebben. Op 2019 geloof ik was het laatste jaar dat die bijgesteld. Ze moeten nu bijstellen over 4 jaar. We zijn voor het einde van het jaar komen bij u terug. Het zal waarschijnlijk een apart raadstel worden waar we dit in meenemen. We zijn nu een doorrekenen. Dan heb je een extra storting IAP. Dit heeft te maken, we hebben scholen en de scholen worden betaald, het nieuwe huisvestingsplan, vanuit de reserve. We weten dat de reserve structureel tekort gaan krijgen als we in 2030 een school willen gaan bouwen of nieuwe scholen gaan bouwen. En dan storten wij een surplus in van 1 miljoen en 2 miljoen in de reserve. Dan heb je de renovatie van de bibliotheek. En dat is iets wat de raad heel graag wil. Dat betekent een investeringsbedrag waar we ook kijken naar duurzaamheid. Want ergens anders gaat hij naar beneden. Maar hier zit echt duurzaamheid in verweven. En dat is €275.000 aan kapitaallasten. Dan tijdelijke boekhoudkundig voordeel projectmedewerkers. Moet ik even uitleggen. We hebben een gemeentelijke regeling waar het ambtelijk personeel van twee gemeenten bij elkaar zitten. En eigenlijk worden die kosten van het personeel, die drukken eigenlijk altijd op de exploitatie. Maar we hebben ook mensen die aan projecten werken. Door de kosten van die mensen, als projectleiders, laten drukken op de investeringen. Ja, dat betekent eigenlijk dat aan de andere kant de exploitatie minder kosten krijgt. En dat betekent ook dat die kosten in investeringen komen en die gaan later wel komen. De saldo blijven ze wel houden. Maar dan stel je eigenlijk uit omdat die kapitaallasten gaat lopen. En daarom zie je ook dat die van 2,52 afneemt naar 168. En op een gegeven moment loopt die terug naar 0, wat weer een gelijk, dat is een rekenkundig iets. Nou, als je die erbij pakt, dan zien we eigenlijk dat we het nieuwe beleid erbij pakken, dat we eigenlijk 3,9 miljoen tekort gaan komen in 2029. Die moet eigenlijk naar nul toe. Daar hebben we een aantal maatregelpakket genomen. Ik zal hier het totaal maatregelpakket ook een paar toelichten. U kunt het nalezen in de jaren in de kadernoten toegezonden is, maar specifieker. Ik pak me even hoofdlijnen. Inzetplafond BTW compensatiefonds. Dat is eigenlijk een trucje, want eigenlijk heb je altijd 100% compensatiefonds met onderbesteding. En we pakken nou 75, we lopen daar iets meer risico op. Maar dat is voor ons even een voordeel die we nemen, boekhoudkundig. Ik denk dat we nooit het totaal gaan overstijgen, dus ik denk dat we hier wel safe zitten. Inzet surplus algemene reserves. Dat moet ik even uitleggen. Je mag eigenlijk incidenteel geld mag je niet dekken, of structureel geld mag je niet dekken vanuit reserves. Dat mag alleen incidenteel geld. Nou, omdat alle gemeentes elk jaar geld overhouden, heeft de Rijk samen met de toezichthouders gezegd dat je 10% van het surplus van je algemene reserve mag inzetten, mag inzetten voor structurele dekking. Van daaruit zeggen ze dat je een relevant fonds krijgt, dat het elke keer weer aangevuld wordt. Dat is maar te zien. Om dat zo hoog mogelijk te maken, hebben wij een aantal egalisatiereserves, die laten wij vrijvallen. En we laten een deel te vrijvallen wat nog niet beklemd is, waar eigenlijk in de begroting meegenomen is. Volgens mij in mijn hoofd, ik ga het ook even spieken. Egalisatiereserve plattelandsvernieuwing, egalisatiereserve sociaal domein, egalisatiereserve duurzaamheid en reserve anterieure overeenkomsten. We hebben dat geld echt pas nodig in 2029, maar we gaan nu alvast die actie nemen. Dan inzet op extra preventie. In het sociaal domein wordt best wel veel bezuinigd. Maar je kunt ook bezuinigen door juist extra geld uit te geven. Door extra bijvoorbeeld op de jeugdzorg extra preventieve maatregelen zetten. En preventieve maatregelen dat we mensen zetten die eraan gaan werken. Is aan de achterkant de instroom veel minder, waardoor het echt gaat zakken. Er zijn er meer onderdelen, dit bijvoorbeeld eentje van. En dan zien we dat we €980.000 in 2029... bezuinigen door structureel €194.000 in te zetten aan personeel. We moeten zeggen dat we vrij conservatief gerekend is door sociaal domein. Want ze hebben er afgewogen met onderbouwingen, rapporten. En volgens mij hebben ze de helft genomen. Maar een slag om de arm. Dus wel heel conservatief. Dan heb je verlagen participatiebezet. Moet ik even wel spieken, want dat was eigenlijk een hele korte. Ja, dit is eigenlijk niks anders dan we op dat budget altijd structureel geld overhouden. En daar hebben we een ton van ingeleverd. Dus dit doet eigenlijk niet zo heel veel pijn. Dan noem ik even diverse maatregelen, Shell de Mijn. Ja, u kunt dadelijk teruglezen in de kadernoten welke het zijn. Het zijn kleinere posten. Ik ga ze niet opnoemen. Maar ik laat het hier specifiek zien, omdat eigenlijk in de maatregelenpakket onevenredig veel bezuinigingen zitten op het sociaal domein ten opzichte van andere domeinen. Even kijken, dat was die dan. Nou, dat betekent eigenlijk, als we die maatregelen nemen en het is het resultaat wat we denken het is, dat we uiteindelijk in 2029 tot ja, 317.000 euro, dus 320.000 euro, een voordeel hebben. Zijn we er dan? Nee. De wethouder gaf net al aan. We hebben wel meegenomen in de berekening voorlopig de cijfers van de voorjaarsnota vanuit Rijk. Maar dat weten we pas daadwerkelijk echt als je zit met de mei-circulaire. Ja, die komt voor ons even te laat. Maar die wordt daar wel meegenomen in de jaarrekening en de cijfers. En ik denk dat het verstandig is om een klein voordeel te houden. Vragen dan? Ik heb het aan de wethouder.
Gaan we geen vragen doen. 11 juni is er nog een hele avond, meneer De Nuis, over de kadernota. Dus u hebt niet heel de avond nodig. Nee, maar ik heb geen tijd vanavond. Dus de wethouder nog even.
Ja. 11 juni is een woensdagavond. Ja, u bepaalt zelf de agenda, maar een woensdagavond is de gespreksavond. 1 juli gaan we verder, is de raadsvergadering hierover. Dankjewel Remco. Een heleboel maatregelen, maar ook behoorlijk wat nieuw beleid. Het enige wat ik daarbij wil zeggen is dat het nieuw beleid wat wij hebben gedaan, of daarin staat, wat voorgesteld wordt aan uw raad, daar zit geen luxe nieuw beleid in. Er zitten echte dingen in die moeten voor Boxtel. En daar kun je natuurlijk bij een bibliotheek over twisten, moet dat. Maar als die in 1984, en pin me niet vast op dat jaartal, voor de laatste keer is in geïnvesteerd, dan moet je op een gegeven moment wel in een gebouw investeren. Dus dat wilde ik er nog even bij zeggen. Dan hebben we een sluitende begroting, een paar ton op 120 miljoen is niet veel. Dat is maar een kleine marge, maar wij willen ook geen grote marge. We proberen nog realistischer te begroten dan de jaren daarvoor, zodat we die hele grote overschotten in de jaarcijfers niet weerzien. Maar we hebben zometeen een gezonde begroting en we houden Boxtel financieel gezond. Ik weet niet eens hoe ik hem uit moet zetten.
Ja. Ja. Dat hoeft ook niet, want ik ben er alweer. Dankjewel wethouder Heese en Remco Huiskes voor de uitleg. En er wordt nog een keer opnieuw op ingegaan. Deze presentatie krijgen jullie ook. En ik ga er niet vanuit dat jullie die kadernota al helemaal bestudeerd hadden voor vanavond. Kijk ik even naar de wethouder. Zijn de mensen gearriveerd van...
Projectleider is er van de Ja.
Ah, nou. Oké, die is er ook. Nou, dat is mooi, want we gaan verder met... Het investeringskrediet aanvraag voor de realisatie van de nieuwbouw van het kindcentrum Willy Brodders in S. Het huidige centrum is 45 jaar oud en de school had dus dringend behoefte aan nieuwbouw. Door de nieuwbouw wordt een eigentijds duurzaam, toekomstbestendig en functioneel kindcentrum met een gymgebouw gerealiseerd. En daarvoor is er een investeringskrediet aangevraagd van 9.575.850 euro. Heb ik op een briefje staan. Hier achter mij staan twee heren, Dirk-Jan Bruinsma, projectleider van de onderwijshuisvesting, Thomas Vullings van architectenbureau Thomas, en die gaan ons daar uitleg over geven.
Ja, dank u wel. Dank u wel. Ik hou even heel kort een inleiding. We zijn een hele tijd geleden begonnen met de ontwikkeling voor het kindcentrum, de nieuwbouw voor de Willy Brodders. Op een gegeven moment zijn we nu zo ver gekomen, de omgevingsvergunning is aangevraagd. We hebben, daar hoort dan ook bij dat we het krediet bij u aanvragen om van start te kunnen gaan. De aanbesteding van de aannemer is inmiddels gestart, de voorbereidingen daarvoor zijn gestart. En dus is het zaak dat willen we straks kunnen gaan bouwen, dat we ook ons krediet krijgen. Nou, daarnet is al aangegeven dat het bestaat uit de school, de gymzaal En de kinderopvang, die worden nieuw gebouwd. Het bestaande gebouw wordt gesloopt. En wij konden ons voorstellen dat u graag wil weten waar die 9,5 miljoen euro aan besteed gaat worden. En dat willen we ook met alle plezier doen. Daarvoor hebben we daar ook de architect uitgenodigd, want hij kan als geen ander vertellen wat hem heeft gedreven om het mooie gebouw te ontwerpen. Dus ik wil het woord geven aan Thomas.
Dankjewel, Dirk. Nou, dankjewel. Ik ga inderdaad even kort jullie meenemen in de plannen zoals ze er nu liggen. En de plannen zoals we die inderdaad ook gepresenteerd en samen met alle gebruikers van het kindcentrum hebben samengesteld. Ik ga dat redelijk kort doen. Ik zou een hele avond kunnen vullen, maar daar hebben jullie helemaal geen tijd voor. Ik neem jullie even mee in het proces en de ontwikkeling. Het gaat om de huidige locatie ook van het kindcentrum, waarin we dus gaan voorzien in onderwijs, opvang en een sportfunctie. En we gaan dat realiseren op de bestaande locatie. Dus dit is momenteel de huidige situatie. Het is een vrij groot kavel met het bestaande schoolgebouw en een separate gymzaal. En daaromheen dus een vrij ruim schoolterrein. Nou, wat wij gaan doen, we gaan straks zeg maar, het donkergroene gedeelte slopen. En op die plek realiseren we de nieuwbouw. Nou, wat wij als eerste gedaan hebben is alle eisen en wensen die er zijn en alle locatieaspecten samengevat op één pagina. Nou, dit is misschien voor jullie niet helemaal goed te lezen, het is wat klein. Maar ik vind als je uiteindelijk een kindcentrum wil maken waar alle relaties en alle aspecten bij elkaar komen, moet je het uiteindelijk ook kunnen samenvatten op één pagina. Nou, heel belangrijk in het onderwijs is het JLO-onderwijs, je eigen leeromgeving. En daarin zitten een aantal aspecten die een kindcentrum maken. Dat is altijd een reis van 0 tot 13 jaar. Het is belangrijk dat we een doorgaande leerlijn creëren van 0 tot 13 jaar, waarin opvang en onderwijs samenkomen en ook echt met elkaar gaan samenwerken. Nou, daarvoor moet uiteindelijk de fysieke ruimte en moet daarvoor ook geschikt zijn. Nou, daarnaast de natuurbeleving. Dat is een belangrijk aspect. Op het achterliggende gebied heb je op dit moment ook de kikkertuin en de Essenstroom. En ook daar willen we echt een sterke verbinding mee leggen. Daarnaast het kindcentrum voor het dorp. Het is natuurlijk een belangrijk punt natuurlijk binnen het dorp. Het is ook de enige sporthal die daar straks ligt. En uiteindelijk moet dat natuurlijk ook beschikbaar zijn voor het hele dorp. En als laatste punt zeiden we ook het vroeger en nu. Het is de huidige school komt natuurlijk, is inmiddels bijna 50 jaar oud. En we willen dat natuurlijk wel, dat collectieve geheugen van het dorp willen we ook weer terug laten komen. Dus we hebben aspecten uit het oude gebouw ook weer toegepast in het ontwerp voor de nieuwbouw. Nou, dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste punten die uiteindelijk het nieuwe kindcentrum Willy Bordes vormen, waarin we dus de omgeving als het ware het gebouw ook intrekken. Hoe doen we dat nu? Ik zei net al, in principe wordt het kavel als het ware gehalveerd. De bovenzijde zit dus daar blijft dus nu nog een deel van het gebouw staan, zodat we ook nauwelijks hoeven te voorzien in tijdelijke huisvesting. Er komen een paar units bij, maar de rest van de school kan in gebruik blijven. En aan de zuidzijde creëren we dus een nieuw compact gebouw. Nou, in dat compacte gebouw kijken we altijd naar duurzaamheidsaspecten. Dat betekent dat we warmte produceren in de ruimtes, zoals klaslokalen, veel leerlingen op weinig vierkante meters. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine kacheltjes. Die leg je zoveel mogelijk aan noordzijde. Functies zoals het kinderdagverblijf en sportfunctie, waarin je eigenlijk minder kinderen per vierkante meter hebt, die leg je juist aan zuidzijde. Dat is eigenlijk een goed duurzaamheidsprincipe om het eigenlijk ook in de zomer minder te hoeven koelen. En daarnaast natuurlijk het compacte gebouw, wat niet alleen qua warmte en energieverlies natuurlijk goed is, een tweelaags compact gebouw, maar daarnaast zorgt een compact gebouw natuurlijk ook weer voor die doorgaande leerlijn, zodat we als het ware korte looplijnen hebben tussen onderwijs, tussen kinderdagverblijf en natuurlijk uiteindelijk ook sport. Daarin leggen we in het midden een hart. En links en rechts leggen we een schoolplein, zowel aan voorzijde als aan achterzijde. Dit is overigens de huidige Postelstraat aan deze zijde.
Maar wat doen we dan? Omdat we wel die verbinding willen leggen met de natuur, draaien we de sportfunctie een kwartslag, zodat uiteindelijk het hart en het onderwijs die relatie aangaan met het achterliggende groene natuurgebied. Nou, in het volgende punt creëren we een aantal duidelijke lijnen en creëren we een hoofdentree en een aantal subentrees. Want natuurlijk heeft het kinderdagverblijf heeft uiteindelijk ook andere openingstijden dan het onderwijs. En dat geldt natuurlijk ook voor de sport. Dus al die functies wil je uiteindelijk ook een eigen subentree geven. En ook afsluitbaar kunnen maken van elkaar. Maar al die functies komen uiteindelijk uit op één centraal hart. Nou, dat centrale hart staat daarin dus ook weer heel duidelijk in de verbinding met het groene achterliggende gebied. En maken we het uiteindelijk ook transparant om die verbinding te kunnen maken. Ja. Nou, als we dan kijken naar de uiteindelijke situatie. Ja, we hebben hier dus ondertussen een jaar lang vrij intensief aan gewerkt met alle adviseurs. Is uiteindelijk dit plan uitgekomen. Maar ik zal het zo even in 3D laten zien, dus wat beter zichtbaar. Met dus het gebouw, zoals net ook zichtbaar was. Een speelterrein aan de achterzijde. In die verbinding ook uiteindelijk weer met de kikkertuin. Een fietsstraat hier aan de noordzijde om uiteindelijk ook het fietsverkeer op het plein veilig te kunnen laten landen. En uiteindelijk aan voorzijde een schoolplein onderbouw en ook de KDV buitenruimte. Nou, hoe ziet dat er nou in de plattegrond uit? Misschien kan ik dat ook nog. Nou, ik zal jullie even laten zien. Dit is uiteindelijk de sportfunctie, gymzaal. Gymzaal met een toestellenberging aan achterzijde, kleedruimtes, aparte subentree. Aan deze zijde, eigenlijk aan de voorzijde en aan de zuidzijde, ligt het kinderdagverblijf met twee kinderdagverblijfgroepen en een peuterspeelzaal. En daarnaast een speellokaal. Dat speellokaal is weer gekoppeld met het centrale hart. Dus we kunnen uiteindelijk ook het speellokaal openzetten, verbinden met het centrale hart, zodat je ook ruimte krijgt voor voorstellingen en vieringen waarin je uiteindelijk een grotere ruimte nodig hebt. Nou, in dat centrale hart komt ook de bibliotheek en de tribunetrap naar de verdieping. Dat kan ik dadelijk binnen nog even laten zien. En aan deze zijde ontstaat een verbinding tussen voor en achter. Met een hoofdentree, teamkamer vooraan gelegen om ook eigenlijk dat alziend oog te zijn op de directe omgeving en op de straat. En de entree aan voorzijde en twee groepsruimtes hier aan noordzijde. Nou, dit is uiteindelijk een grote transparante bui die uiteindelijk ook zorgt voor die verbinding met het achterliggende gebied en het speelterrein aan deze zijde. Nou, wat je ziet is dat we in de opbouw van het gebouw, hebben we het gebouw als het ware getrapt vormgegeven. En daarmee sluit het ook weer beter aan op zijn directe omgeving. We willen niet dat het een groot kolossaal blok wordt, maar dat het wat kleinschaliger oogt. Daarmee past het beter bij zijn omgeving. En vind ik heel essentieel, past het ook beter bij de schaal van het kind. Uiteindelijk 0 tot 13 jaar. We willen uiteindelijk gewoon een vriendelijke omgeving neerzetten voor de kinderen. Nou, op de verdieping zien we natuurlijk een doorsnede door de sportzaal die een vrije hoogte heeft van 5,5 meter. We zien een dakterras aan de zuidzijde met een grote luifel eroverheen. Dat is ook onze toekomstige mogelijke uitbreidingslocatie. Mocht het leerlingaantal groeien. En aan deze zijde ook weer uiteindelijk 5 lokalen gelegd rondom dat centrale hart. Dus we hebben lokalen, we hebben leerpleinen en we hebben uiteindelijk een grote aula. Nou, aan deze zijde weer een verbinding met een trap om ook weer die verbinding te kunnen leggen met de speelruimte. Hoe ziet dat er dan uit als we van boven bekijken? In principe is dit dus aan deze zijde nu de voorgevel. Rechts zien we dan de sporthal. En we zien dus het schoolterrein als het ware aan achterzijde en het schoolterrein aan voorzijde. Nou, hier nog een aantal tuintjes die direct in verbinding staan met de klaslokalen. Oftewel, er is nog steeds gewoon veel buitenruimte. Wat natuurlijk ook gewoon heel goed is voor die kinderen. Zonnepanelen voorzien op de platte daken. En je ziet dus uiteindelijk dat tweelaagse gebouw terugkomen en die trapvormige gevel, waarmee we dus als het ware het gebouw ook kleinschaliger maken en ook veel meer laten aansluiten bij de korrelgrootte van de omliggende woningen. Hier de hoofdentree en dit is de buitenruimte van het kinderdagverblijf onder een
onder een luifel, zodat je enerzijds je warme zomerzon kan weren en anderzijds het droog staat als het regent. Nou, we hebben grote overhoekse raamkozijnen. Ook dat is weer iets wat echt uit het oude gebouw komt. Het oude gebouw had ook veel van die grote overhoekse raamkozijnen. En ondanks dat het natuurlijk verouderd was en bouwvisies natuurlijk lang niet meer voldeed, had het wel een aantal kwaliteiten, zoals veel daglicht wat in die klaslokalen binnenkomen. Dat willen we uiteindelijk ook in de nieuwe situatie ook weer voorzien met die overhoekse raamkozijnen. Veel verbinding ook met de omliggende groene omgeving. Nou, ook hier zien we aan de achterzijde de sportzaal en dit is het beeld vanaf de openbare weg. Dat is vooraan het kinderdagverblijf en hier zien we nog net de luifel bij de verdieping. Beeld vanaf de achterzijde, eigenlijk vanuit de kikkertuin, beeld op de aulapaai en rechts de sportzaal. Ook die sporthal staat weer in verbinding ook met de directe buitenruimte. Nou, binnen hebben we dus een beeld op de aula met de tribunetrap die als het ware overgaat in een boekenkast. Echt als centrale punt midden in de ruimte. Nou, wat ik net al zei, aan deze zijde hebben we dan het speellokaal en uiteindelijk is het speellokaal dus te koppelen met deze centrale ruimte. En vanuit die centrale ruimte sta je ook weer in verbinding met de klaslokalen eromheen, maar dus ook met het kinderdagverblijf hier rechts en de bovenbouw. Warme natuurlijke materialen voor het centrale deel. Alle materialen zijn verder onderhoudsvrij. Dat is vooral ook essentieel. We zien de garderobes, we zien de verbinding, de visuele verbinding met de klaslokalen en de bovenbouw. En dat was, want ik mocht niet heel veel tijd voor jullie claimen, dat was even heel kort het plan.
Zou ik nog een vraag of er een lift in komt?
Of er een lift in komt, er zit zeker een lift in, ja.
Ja. Ja.
Nou, dankjewel. Dat is echt heel erg snel.
Ja.
En het ziet er, wat mij betreft, heel mooi uit. Dus er is, ik vind het leuk, waarschijnlijk jullie ook, dat er oudere elementen van de vorige school in teruggekomen zijn. Ja. Zoals die overhoekse kozijnen.
Overhoekse raamkozijnen, ja.
Alleen het hoort al.
Ja, ja, ja.
Maar nou, voor S zal het echt fijn zijn dat er weer een modern schoolgebouw komt. En namens de raad hou ik ons aanbevolen voor een bezoek, als het klaar is.
Zeker.
Toch? Lijkt me wel, hè, dat we een keertje moeten komen kijken. Dus dankjewel, meneer Bruinsma en Thomas Vullings, voor deze uitleg.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
Komen we aan de laatste presentatie van vanavond. Die gaat over de vaststelling van het VAP-beleid. In onze gemeente in Boksel zijn veel agrarische gebouwen. Een aantal van die gebouwen komt de komende 10 jaar vrij, omdat boerenbedrijven stoppen. Deze zogeheten vrijkomende agrarische bouwvlakken, de VAPs, die vragen om een nieuwe bestemming om leegstand en verpaupering in het buitengebied tegen te gaan. Daarvoor is beleid opgesteld en Lydia Verduin, de projectleider ruimtelijke ontwikkeling van MGD, zal ons door de presentatie leiden. En aansluitend, in afwijking van de normale procedure, maar insluitend doen we plenair de technische vragen die jullie hebben. Dus nu is er wel gelegenheid tot het stellen van vragen. In de rest van de informatiemarkt komen alle andere onderwerpen van vanavond aan bod. Maar het VAP-beleid doen we hier in deze zaal. Lydia.
Ja, nou, fijn dat jullie allemaal er zijn. En ik ga jullie proberen een beetje snel dus mee te nemen door het voorbereide VAP-beleid. Ja. Nou, ik ga zo meteen even kort de aanleiding toelichten. Nou, het proces wat we tot nu toe hebben gehad, de gebiedsanalyse waar we ooit mee gestart zijn, nou ja, tot welke uitgangspunten we zijn gekomen, wat eigenlijk nu het voorstel is qua beleidsregels, nou ja, en dan tot slot is tijd voor die plenaire vragen. Ja, de aanleiding is eigenlijk het beleidsakkoord samen aan de slag en daarin is eigenlijk opgenomen als opgave het ontwikkelen van duidelijke kaders voor herontwikkeling van VAP-locaties, dus vrijkomende agrarische bouwvlakken noemen we het uiteindelijk. Het is daarbij belangrijk dat het bijdraagt aan de vitaliteit van het buitengebied en de leefbaarheid. Behouden van sociale structuren. Een doelstelling is ook het perspectief bieden voor gestopte agrariërs en het realiseren van nieuwe economische dragers. Nou, het voorkomen eigenlijk van leegstand en daarmee criminaliteit en verpaupering. En een ontsteding van het buitengebied is ook een belangrijke opgave die daarin meegegeven is. Nou, goed, op basis hiervan zijn we aan de slag gegaan. En dat is eigenlijk begonnen met een bestuursopdracht van het college. Van nou, op welke manier gaan we het aanpakken. En op basis daarvan zijn we in de, nou, eigenlijk de tweede helft van december van 2023 aan de slag gegaan met een gebiedsanalyse. Dus we hebben heel erg geanalyseerd van nou, wat is de karakteristiek van het gebied. Welke beleidskaders zijn er allemaal die ook een plek moeten krijgen. Nou, op basis daarvan is er eigenlijk een soort grof concept gemaakt. En in januari 2024 is dat ook afgestemd met het college. En ook met een aantal afgevaardigden van jullie als raad dan. En nou ja, wat daaruit gekomen is, hebben we in de periode van februari tot mei 2024 ja, eigenlijk aan verschillende stakeholders, hè, waaronder de ZLTO, natuurverenigingen, de heemkundekringen, dorpsraden. En die hebben we eigenlijk allemaal gevraagd van nou, hey, dit is wat wij in gedachten hebben. Hebben jullie nog input om rekening mee te houden? Nou ja, toen die input hebben we eigenlijk ook weer afgestemd met de klankbordgroep van de raad ook. En op basis daarvan is uiteindelijk een concept voorbereid. En het college heeft in september 2024 besloten om dat ter inzage te gaan leggen. Dus het heeft van september tot oktober 2024 voor iedereen ter inzage gelegen. Er is ook een informatieavond geweest. En in die periode zijn 12 reacties binnengekomen. En ja, eigenlijk was er toen een beetje zorg van, nou, het gaat, de hoofdmoot is natuurlijk het bieden van perspectief voor agrarische ondernemers die gaan stoppen. Maar daarnaast zit er ook een stukje wonen in. En ze hadden zoiets van, ja, zijn eigenlijk alle mensen wel goed genoeg aan de voorkant geïnformeerd geweest om al een input te geven. Dus vandaar dat er toen besloten is, we gaan lekker nog een keer ten inzage. Maar we gaan de mensen die dan ook echt in die, ja, de zogenaamde clusters, ik kom er dadelijk nog wel even op terug, ook actief informeren. Zodat ze echt weten van, hé, dit speelt er in uw buurt. En ook nog de kans hadden om te reageren. En uiteindelijk zijn er daarmee in totaal 45 reacties op het voorbereide VAP-beleid binnengekomen. Nou ja, we zijn dus gestart met de gebiedsanalyse. Nou, het belangrijkste aspect waar we naar gekeken hebben is, nou, wat zijn nou de karakteristieken van het landschap? Nou, dus gekeken welke cultuurhistorische waarden zien we overal qua natuur. Wat zien we op het gebied van recreatie? Wat zijn nou de karakteristieken van de bebouwing? En nou ja, dus ook gekeken wat geeft dus het bestaande beleid al mee voor kaders waar we rekening mee moeten houden. En eigenlijk het allerbelangrijkste kader daarin is de omgevingsvisie die onlangs is vastgesteld. Want dat is eigenlijk een beetje het grote overkoepelend verhaal. En dit, ja, moet je dan eigenlijk meer zien als een concrete uitwerking daarvan. Speciaal voor, ja, dit onderdeel dan. Nou, uiteindelijk heeft dat dus geleid tot een aantal uitgangspunten, hè, die de basis zijn geweest voor de rest. Nou ja, zoals ik net al zei, die omgevingsvisie is dus gewoon echt leidend en bindend. En dat betekent, wat het belangrijkste is wat daaruit meekomt, is dat ontwikkelingen moeten passen binnen de gebiedse eigen kenmerken. En dat de ondergrond, hè, waaronder water en bodem, sturend zijn. Nou ja, nieuwe ontwikkelingen moeten dus de ruimtelijke kwaliteit versterken. En daarom vinden we het belangrijk dat er in het VAP-beleid dus aandacht is voor de landschappelijke karakteristiek van de plek. Dat cultuurhistorische waarden aandacht krijgen. Dat er aandacht is voor natuurwaarden en doelen in de omgeving. Dat er aandacht is voor energie, klimaat en waterdoelen. Dat omliggende agrarische bedrijven en duurzame landbouw niet worden belemmerd door nieuwe ontwikkelingen. Want uiteindelijk blijft het toch ook een agrarisch gebied waar ook gewoon de agrarische sector nog gewoon toekomst moet blijven houden. En we vinden het gewoon belangrijk dat op het moment dat er ontwikkelingen zijn, dat die ook goed ingepast worden. Dus dat er echt gekeken wordt van, oké, ga je iets verbouwen of iets nieuws bouwen, van hoe past dat dan stedenbouwkundig en ook landschappelijk gezien. Dus dat het ook altijd een goed inrichtingsplan daarvoor bevat. Een andere belangrijke doelstelling is de ontsteding van het buitengebied. Er is ook al vaker uitgesproken van, het is niet de bedoeling dat er eigenlijk nieuwe woningen zomaar in het buitengebied bijkomen. Maar woningbouw is wel een mooie kans voor als een herontwikkelingsmogelijkheid voor ja, vrijkomende agrarische bedrijfslocaties of ja, bouwvlakken dan. En het idee is eigenlijk dat er wel woningen bij kunnen komen in het buitengebied, maar dat altijd gepaard gaat met het slopen van bebouwing die vrijkomt. En daarnaast is het ook zo van, niet iedere plek heeft evenveel kansen. Ik kom er daar nog even op terug. Maar de mogelijkheden zijn ook erg afhankelijk van in wat voor landschapstype dat een locatie is gelegen. Nou, verder was een belangrijk uitgangspunt dus dat het primaire gebied voor woningbouw het bestaand stedelijk gebied is. En ook de uitbreidingsgebieden, zoals vastgelegd in de omgevingsvisie. Maar in afwijking daarvan worden er dus kleine, of ja, beperkte kansen gezien voor kleinschalige woningbouwinitiatieven op een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie, mits die aan een bebouwingslint, in een bebouwingscluster of dat er sprake is van een wooncollectief. Ja, ik ga dadelijk ook nog wel even op in wat dat precies is. En altijd moet het dus gepaard gaan met een stukje kwaliteitsverbetering van het landschap en sloop van bebouwing. En daarnaast, ja, de provincie is ook gewoon altijd belangrijk. Het is ook zo, je mag gewoon nooit zomaar een woning in een buitengebied toevoegen op grond van het provinciaal beleid. Daarvoor moet je ook altijd investeringen doen in de kwaliteit van het landelijk gebied om ook daadwerkelijk een, ja, zo noemen ze dat, een bouwtitel te verdienen. Dus die verplichting is er ook gewoon altijd nog. Nou ja, eigenlijk al deze uitgangspunten hebben we uiteindelijk uitgewerkt tot een kaart. En dat is eigenlijk deze kaart. Ik weet niet of kan ik ook iets. Niet helemaal of nee. Maar wat je eigenlijk ziet, het is wel goed. We hebben gekeken naar de verschillende landschapstypes. Nou, het paarse vlak zijn de heideontginningen. Dat zijn een beetje de nieuwere ontgonnen gebieden, dus de wat grootschalige gebieden. De broekontginningen zijn de wat nattere gebieden, maar ook vrij ruime percelen, rechte wegen, wat grotere bouwvlakken vaak. Dan heb je de gele gebieden, dat is eigenlijk het essen- en kampenlandschap. Dus veel meer het cultuurhistorische gebied. Hè. Dus vaak nog wat kleinere bouwvlakken, veel beplanting langs de wegen, langs de erven. Allemaal net iets kleinschaliger. En dan de groene gebieden zijn de beekdalen. Ja, de rode vlekjes op de kaart zijn de agrarische bouwvlakken. Zodat je ook een beetje een beeld hebt van nou ja, over welke locaties hebben we het nu. En daarnaast hebben we gekeken van nou, waar zie je bebouwingslinten. Dus dat zijn eigenlijk de gele lijnen. En waar zie je dan ook bebouwingsclusters. Dus dat zijn eigenlijk meer de historische groepjes met woningen. En waarvoor kansen worden gezien om die misschien met woningen ook nog extra te versterken. Ik kom daar nog even op terug bij dat ik precies toelicht van wat er overal kan. Maar dit is eigenlijk waar die uitgangspunten dus toegeleid hebben als basiskaart voor de beleidsregels. Is die nou weer goed? Ja, dus uiteindelijk hebben we, nou, met die informatie zijn we aan de slag gegaan om beleidsregels te maken. En wat zijn beleidsregels? Dat zijn eigenlijk gewoon het toetsingskader. Mensen, het is gewoon aan initiatiefnemers zelf om een plan te hebben. En dit is eigenlijk waar wij als gemeente dan aan toetsen. En vinden we het ook echt passen op een plek of niet. En die beleidsregels zijn, we zien eigenlijk drie soorten. Je hebt gewoon het herbestemmen van de vrijkomende agrarische bouwvlakken zelf. En dan vooral naar een bedrijfsmatige functie. We hebben de mogelijkheden voor woningbouw in het buitengebied. En tot slot hebben we ook nog een bepaling voor maatwerk. Hè, zodat want we zien ook ruimte om in bepaalde situaties af te wijken van die standaardregels. Ik ga ze even doorlopen. Nou, als je het dan hebt over herbestemmen van vrijkomende agrarische bouwvlakken. Alle gebouwen slopen en uiteindelijk een woonbestemming met een bijgebouw overhouden. Nou ja, dat kan eigenlijk gewoon op alle locaties. Maar daarnaast is het dus ook gekeken van, nou ja, je wil eigenlijk ook nog wel wat activiteiten houden in het landelijk gebied. En niet dat het eigenlijk alleen maar wonen wordt. Dus er worden ook gewoon kansen gezien voor recreatie, duurzame energieopwek. Maatschappelijke functies kunnen soms ook een mooie plek krijgen. Bedrijven, dan heb je het over kleinschalige bedrijven, dus milieucategorie 1 of 2. En niet de grote, zware bedrijven, want die horen echt op een bedrijventerrein thuis. Maar je ziet ook altijd nog vaak een stukje statische opslag. Wat meer aan het buitengebied verbonden bedrijven, zoals een agrarisch technisch hulpbedrijf, agrarisch verwant bedrijf of een paardenhouderij. En er is eigenlijk gekeken van nou, in wat voor gebied vinden we wat voor omvang passend. En daarin zie je eigenlijk dat er een soort onderscheid zit, hè, tussen in een beekdal wil je bijvoorbeeld veel minder stedelijke functies als meer in de heideontginningen, waar gewoon veel meer ruimte is, waar de infrastructuur ook beter geschikt is, de draagkracht van het gebied ook wat meer aan kan. Dus eigenlijk zijn daar een beetje de mogelijkheden op bepaald. En daarnaast is het zo, je hebt gewoon altijd een minimale maatvoering. Hoe groot het kan zijn, dat is allemaal vrij kleinschalig. Met daarbij nog een mogelijkheid van, hey, op het moment dat er gewoon nu veel meer bebouwing aanwezig is, dat je in ruil voor een stukje sloop ook nog wat meer vierkante meters kan toestaan. Ook een manier om nog gewoon wel extra sloop te stimuleren en om mensen ook een beetje te kunnen compenseren. Op het moment dat ze veel meer te slopen hebben, dat ze er ook wat terug kunnen krijgen. Nou ja, hier zie je eigenlijk een beetje een voorbeeld, hè, van hoe zou dat er dan zo uit kunnen zien als je het bijvoorbeeld gaat omschakelen naar een agrarisch bedrijf met meer recreatieve ontwikkeling. En nou ja, hoe je dat ook een beetje goed landschappelijk kan inpassen. Nou ja, de andere optie, want we weten gewoon van, nou, niet iedere plek leent zich om echt omschakelen naar een bedrijfsmatige functie. Ook is dat niet de wens van iedere agrariër die stopt. Hè. Er zijn ook gewoon mensen die kijken naar andere kansen, die graag nog willen kunnen blijven wonen op de locatie. En nou, er blijkt ook gewoon best wel veel behoefte te zijn aan nou ja, toch een kleinschalige woningbouwontwikkeling van zo'n locatie. Nou, dat kan niet zomaar overal. Het provinciaal beleid is daar vrij strikt in. Die zegt gewoon van, op het moment dat je ergens een woning wil toevoegen in het landelijk gebied, dan moet er gewoon sprake zijn van een bebouwingslint, een bebouwingscluster of een kernrandzone. Nou, nou ja, in de voorbereiding hebben we eigenlijk gezegd van, nou, een kernrandzone, daar gaan we in dit beleid niks specifieks mee doen. Dat is gewoon een stukje, dat hoort eigenlijk bij de omgevingsvisie, waar eigenlijk al uitgesproken is van, nou, hier zien we gewoon kansen om de dorpen uit te breiden. En wij richten ons echt op het buitengebied, zodat je ook echt een overgang houdt. Hè, van, je hebt de dorpen met hun eigen kenmerk en structuur. En daarnaast heb je het landelijk gebied, wat gewoon echt een heel andere ja, kenmerk heeft. En dus dat je ook gewoon niet het gevoel hebt van, ja, dat je een dorp hebt en een buitengebied, wat ook echt een buitengebied blijft. Dus vandaar dat we echt gekeken hebben van, waar zien we die kansen. We hebben ook met de provincie afgestemd. Nou ja, en daar komt dan eigenlijk dit voorstel wat nu aan u voor ligt uit. En daarnaast zegt het provinciaal beleid ook nog, die heeft een hele specifieke regeling voor wooncollectieven. En dat betekent eigenlijk dat je op een locatie ja, geen reguliere woningen krijgt, maar meer dat er een collectief is die gezamenlijk daar een plek vindt en die ook echt met elkaar collectieve voorzieningen gaan delen. En die kan je als gemeente ergens toestaan, mits het ook echt wel past op die plek. Dus het moet een doelgroep zijn die past op een plek, die je daar ook echt iets extra's toevoegt. Dus het is niet iets wat zomaar kan. Maar we hadden wel zoiets van, willen we met dit beleid wel gewoon de mogelijkheden daarvoor bieden. Op het moment dat er gewoon mooie initiatieven komen, dat je die ook een plek kan geven hier in het buitengebied. Maar het moet altijd dus gaan eigenlijk daarbij om een locatie. Ik ga eentje te ver. Hoor. Ja. Oh nee, toch. Ja, ik moet denk ik iets terug. 2, 3... Sorry dat ik... Nog eentje verder terug. Ja. Nou, het is dus in ieder geval, dus de bedoeling is dus eigenlijk dat de woning eigenlijk altijd gekoppeld is aan een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie of een bouwvlak, zo zou ik het noemen. Want het gaat echt tot de plek waar nu de bedrijfsbebouwing is toegestaan. Er is alleen één uitzondering erop. We zijn dus die aantal clusters aangewezen waarvan we zeggen van niet ieder agrarisch bouwvlak biedt gewoon mogelijkheden om ook op woningen te realiseren. En we hebben gezegd van, nou, dan is het wel mooi dat er een aantal, dat we kijken welke plekken zien we toch ruimte om wat extra woningen toe te voegen, in ruil voor slopen op een andere plek in het buitengebied van Bokstel. En daarbij is echt gewoon gekeken naar de landschappelijke karakteristiek en op welke manier kan het toevoegen zonder dat het de kwaliteiten van het landschap aantast. Nou, dus eigenlijk geen woningbouw verder op onbebouwde percelen, dus buiten die aangewezen bebouwingsclusters. Het woningbouw is echt alleen maar mogelijk op het moment dat er ook echt een goed stedenbouwkundig en inrichtingsplan is, wat gewoon echt aansluit bij alle voorwaarden die we ook hebben opgenomen. Dus het moet echt passen binnen het karakter van het landelijk gebied. Uiteraard moet er altijd getoetst worden, is het ook ruimtelijk inpasbaar? Want ja, iedere locatie in ieder moment is anders. Hè? Dus je kijkt op het moment dat er gewoon een concreet initiatief komt, dan kunnen we gaan kijken van oké, past dat ook, hè? qua milieu bijvoorbeeld, qua verkeer en zo. Dus dat moet echt allemaal nog getoetst op dat moment. Nou ja, en eerder zei ik het al, je hebt ook altijd nog de provinciale voorwaarden. Als je ergens een woning wil bouwen, moet je gewoon ook echt investeringen doen die dat tegenover staan en die dan ook echt een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Wat is vastgelegd voordat dat mag. Maar om verder, kan er eentje verder? Verder, wat ik eerder al zei, van, nou, is het toch wel het uitgangspunt dat als er de woningen worden toegevoegd, dat het altijd gepaard gaat met slopen. Ik heb even een kort overzichtje opgenomen van, nou, hoeveel slopen betekent dat dan voor hoeveel kubus bouwmassa. Nou ja, we hebben al gezegd, in een cluster kan het dus zonder dat het op de plek zelf gesloopt wordt, maar dan moet er altijd elders ook zoveel vierkante meter gesloopt worden voor de kubus die terugkomen. Nou ja, er zijn 8 bebouwingsclusters aangewezen. Langenberg, Kasteren, De Roont, Hezelaart, het Hukske, Meuleke, Luissel en Vrilkhoven. Nou ja, net had ik al gezegd dat op een VAP-locatie dat we daar ook kansen zien voor een wooncollectief. Maar dat er dan moet er ook wel weer gepaard gaan ook weer met een stukje sloop van bebouwing. Dus dat er eigenlijk altijd minimaal 25% van de bestaande bebouwing daar moet verdwijnen voordat je daar een collectief kan vestigen. Nou, ik kan nog eentje verder. Ja, hier heb je dan nog weer de kaarten en dan zie je ook eigenlijk die 8 clusters die ik noemde aangewezen. En nou ja, die linten dan, hè, waar die bouwvlakken ook nog omgevormd zouden kunnen worden naar wonen. En de hele indeling. Nou, ik kan nog eentje verder. Hier heb je eigenlijk een beetje een voorbeeld en dat is wel leuk, want hier kan je ook gewoon heel goed zien wat het verschil is tussen een reguliere woonlocatie. Dat is dan eigenlijk dit onderste kaartje, dan zie je een agrarisch bouwvlak wat is omgevormd naar een beetje een woonerf. Het idee is eigenlijk, hè, dus dat je ook dat je echt woning gaat ontwikkelen in een erfvorm, dus dat de karakteristiek echt blijft zoals die nu is. En daarnaast zie je een plaatje van, nou, wat gebeurt er nou op zo'n plek als je een wooncollectief ontwikkelt? Dan zie je gewoon dat dan toch net een iets ander type bebouwing, hè, veel meer gedeelde ruimtes met zich meebrengt. Maar goed, dit zijn eigenlijk een beetje de type ontwikkelingen waarvoor we kansen zien met het nu voorbereide beleid op de daarvoor dus beschikt bevonden locaties. Oh ja, ja. Ja, en tot slot hebben we eigenlijk, de regels voor zijn soms beperkt. Hè. Van zoveel vierkante meter kan je ergens een nieuwe functie toestaan. Maar het idee is van, dus, iedere situatie is anders. Dus het is gewoon heel moeilijk om generiek beleid te maken wat ook op iedere locatie toepasbaar is. En daarnaast zijn er ook nog best wel veel andere doelen waar je gewoon in het landelijk gebied, hè, ecologische verbindingszones die we willen realiseren, het extensiveren van de landbouw. Hè. Dus dat de agrarisch die doorgaan juist veel meer ruimte gaan hebben om hun bedrijfsvoering te kunnen extensiveren. Dus we hebben eigenlijk gekozen om ook een maatwerkbepaling op te nemen waarmee we kunnen zeggen van nou, we willen toch, ook al vraag je iets meer als wat het beleid toestaat, willen we er toch aan meewerken. Mits er op een andere manier toch bepaalde doelen van de gemeente voor het landelijk gebied, dat daar toch een bijdrage aan plaatsvindt. Dus op die manier kunnen we ook altijd toch ook de maatwerkoplossingen zoeken, zodat je gewoon tot een voor iedereen passende oplossing kan komen. Dus dat is eigenlijk ook wel een belangrijk onderdeel van het beleid worden. Ja, volgens mij ben ik er heel snel doorheen gegaan, maar ik hoop dat dit een heel klein beetje een beeld geeft. Ja.
Heel knap.
Dat ging wel heel snel misschien.
Je zei tegen mij, ik kan heel snel praten. Nou, dat kun je inderdaad. Maar je hebt het in een dik kwartier gered, dus complimenten. We hebben nu zo'n 20 minuten. Mark, zou jij van mij de tijd bij willen houden? Krijg je de kans om je technische vragen te stellen aan Lydia of aan
Douwe.
Dus wie heeft er een technische vraag? Politieke vragen komen later. En als we er te veel hebben, dan kunnen ze altijd nog aan de griffie gesteld worden. Ah. Ik kom met de microfoon graag naam en, nou niet adres, hè, maar wie je bent.
Zullen we niet doen, hè? Maakt niet uit. Rinsen van de Veen, SP. Er moet toch iemand een vraag stellen natuurlijk. Hè? Er is sprake van mogelijkheden voor wat betreft woningbouw. En daar wordt over gesproken dat in het vakbeleid mogelijkheden zijn voor kleinschalige woningbouwontwikkeling. Waarbij wordt gezegd op grond van de ladder duurzame verstedelijking is een ontwikkeling van 12 of meer woningen een nieuwe stedelijke. En dat is niet wenselijk in het buitengebied. Die ladder duurzame verstedelijking, is dat een provinciaal iets? Is dat voor onszelf?
Landelijk is vanuit het...
Een landelijke regeling.
Ja.
Dus die stelt al van, is het meer dan 12, dan wordt het al stedelijk.
Stedelijk gezien, dus dan moet je echt kunnen onderbouwen dat het past op een plek. Een landelijk gebied is geen stedelijk gebied. Dus, dus dat is wel eigenlijk een beetje een maximale wat je kan...
En daar valt niet vanaf te wijken. Dus op het moment dat er een gigantisch mooi plan komt...
Nou ja, goed, dan moet je het kunnen onderbouwen en dan moet het akkoord worden bevonden.
Ja.
Dus het is niet dat het helemaal onmogelijk is. Maar goed, dan kom je ook alweer gelijk in de knoei met het provinciaal beleid.
Ook
weer die grens stelt. Dus je hebt er wel heel wat hobbels te nemen dan.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Oké.
Ja, dankjewel. Ik zag hier een hand. Ja.
Geestelijk van de Akker, raadslid Balans. Vraag je als in een cluster, als dat is... omcirkeld. En stel nou dat er iemand daar, ruim 500 meter, misschien een kilometer daar vandaan woont en denkt, hé, ik had eigenlijk ook in dat cluster willen zitten om voor een eventuele bebouwing. Is dat nog te wijzigen? Of staat dit cluster echt zo vast?
Nou, met dit beleid staat wel echt vast waar zien we clusters en waar zien we ruimte om woningen toe te voegen. En ook, kijk, ook het provinciaal beleid heeft hele strakke richtlijnen van, nou, waar moet een cluster aan aan voldoen. Dus het moet ook echt een groep zijn van bebouwing. En die mag je eigenlijk niet uitbreiden, maar dan mag je wel iets indikken of verdichten daarbinnen. En dat het cluster wat meer herkenbaar wordt. Maar het is niet de bedoeling dat dat steeds verder uitwaait en steeds verder uitbreidt. Dus op dat punt zijn ze ook wel vrij strak.
Okay. Ja, voldoende. Ja.
Gerlof Rauwbos van Balans. We hebben een keer een VAP-avond georganiseerd. En er was iemand van VAP Impuls. En er was iemand die zelf ervaring had met het ontwikkelen van een VAP-locatie. En eigenlijk hadden die beiden dezelfde conclusie. Dat een VAP-beleid pas gaat werken als je iets regelt voor de periode van de ondernemer stopt tot de daadwerkelijke plannen gerealiseerd zijn. Zit dat ook in het VAP-beleid, een soort financiële regeling of iets in die geest?
Ik zit even te zoeken wat hij dan precies bedoelt. Hè? Want op dit moment hebben we bijvoorbeeld heel veel bedrijven die stoppen met die subsidieregeling, hè, van de landelijke beëindigings. Regeling.
Ja, maar dat geldt niet voor iedereen.
Nee, dat geldt niet voor iedereen, maar dat is wel een hele, dat is best wel een forse groep dan. Dus dat zit natuurlijk, je merkt gewoon dat die ondernemers juist op zoek zijn naar iets waar ze ook eigenlijk snel weer een stukje kunnen investeren van het geld wat bij ze komt. Dus dat die.
Nee, maar ik heb het over ondernemers die dat geld dus niet hebben.
Nee, en die willen
En die moeten dus lang wachten, want de buurt gaat naar de Raad van State, van alles gaat er gebeuren, dus je hebt een plan. En uiteindelijk ben je zomaar 10 jaar verder voordat er uiteindelijk iets gerealiseerd wordt. En het houdt heel veel mensen tegen om dus nu dat zwarte gat in te springen, want ze weten niet of het uiteindelijk gaat lukken over 10 jaar.
Ja, het is misschien de politiek. Ik zit te denken, je hebt natuurlijk aan de ene kant wel de. Maar misschien, ik zit alleen te denken, je hebt wel natuurlijk nog de nevenfuncties. Hè, dus dat je een optie hebt dat je daar op die manier in kleine stapjes ontwikkelt. Maar het is niet specifiek, het is niet echt een tijdelijke optie. Het is veel meer wel echt beredeneerd vanuit een permanente toekomstige situatie. Dus dat klopt.
Een aansluitende vraag nog. Zit er een soort procesversnellingsagenda ook aan dit beleid vast?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat bedoel ik gewoon mee. Hoe korter de tijd, hoe kleiner het gat is waar de ondernemer in springt. Het voorbeeld wat de vorige keer ook genoemd werd, op de avond die wij georganiseerd hadden, was. Een wethouder steekt zijn nek ervoor uit, zegt, nou prima. En vervolgens het volgende college of wat dan ook, hè, het beleid wordt weer anders, et cetera. En uiteindelijk staat die ondernemer die echt dacht, nu kan ik een stap gaan maken met mijn vrijkomende agrarische verbouwing, staat met lege handen. En toen is er gezegd, je moet echt zorgen dat de snelheid erin blijft. Want hoe korter die periode is, hoe kleiner natuurlijk de onzekerheid.
Ja, maar daarmee scheelt het dus gewoon enorm dat je nu gewoon in ieder geval duidelijke regels hebt. Hè? Dat je een kader hebt waar je, zodat het toetsen eenvoudiger wordt. Ja. De discussie ook minder wordt. Hè? Want wat je in het verleden vaak zag bijvoorbeeld, is dat je over iedere locatie discussie had met de provincie. Hè? Van, hé, is deze locatie wel geschikt? Kijk, nu heb je gewoon een kader ook afgestemd met de provincie. Dus je kan in ieder geval, heeft een ondernemer wel veel sneller duidelijkheid van, hé, wat is kansrijk of niet? Natuurlijk, de Raad van Statenprocedure kan je niet altijd vermijden. Maar dat geeft dan wel veel meer vertrouwen en in ieder geval een stukje meer duidelijkheid aan de voorkant.
Behalve, ja, strenge voorzitter vandaag, ja. Behalve natuurlijk in dat maatwerkstuk. Want daar is maatwerk, ja, het is een voordeel, hè, maatwerk. Het is ook weer een nadeel, want het is vrij interpreteerbaar, zeg ik dan maar eventjes. Dus zou het handig zijn, dat is misschien ook een politieke vraag, om een soort van procesversnelling in dat maatwerk af te gaan spreken?
Ja, nou in ieder geval hebben we er wel over de maatwerk bijvoorbeeld wel overleg ook plaatsgevonden met de provincie. Hè, om te kijken hoe die dat zien. En nou ja, het is in ieder geval al fijn als je merkt dat ze daar in ieder geval er ook wel enthousiast over zijn. Dus dan heb je daar al een stukje draagvlak. Dus, maar dat is een, ja, nee.
Prima. Lijkt me ook, hè. Ja, maar ik zag daar iemand al draaiend op de stoel zitten. Ik kom zo terug.
Goed, dankjewel. Ik had nog een vraag rondom ook de woning in het buitengebied. Er worden diverse landschappen gekenmerkt op het kaartje. Kun je ook aangeven wat nou het nieuwe VAP-beleid voor consequenties heeft op die verschillende landschappen? Bijvoorbeeld ook woningsplitsing of bijvoorbeeld het realiseren van een mantelwoning op een perceel?
Mantelzorg? U bedoelt mantelzorgwoningen?
Ja.
Ja, maar daar gaat het VAP-beleid helemaal niet over. Dus okay. Dat is helemaal geen onderdeel daarvan.
Ja, dat was die.
Ja, toch nog een kleine aanvullende vraag. Net zei u van dat het vaststaat. Hè? Geldt dat dan ook als stel nou tot iemand het in een zienswijze indient, die vraag?
Nou, over uitbreiding? Ja, we hebben verschillende inspraakreacties gehad. Hè, dus die hebben we allemaal serieus bekeken. En we hebben ook echt gekeken naar qua landschappelijke karakteristiek zouden we kunnen onderbouwen. Hè, dat dit een plek geeft. Wat je alleen ook merkt is dat er ook wel een beetje tegenstrijdigheden zijn. Hè. Van de ene zegt, ja, ik wil dat er wel gebouwd wordt. De andere, ik wil het niet. Dus uiteindelijk hebben we toch wel zoiets van, we hebben onze landschapsarchitect ook echt daarin de lead gelaten. En op het moment dat het gewoon niet, ja, dat je gewoon echt merkt van, ja, je kan twee kanten komt. En echt gewoon, nou ja, je hebt gewoon die bebouwingsranden die toch wel duidelijk herkenbaar zijn. De zichtlijnen. Dus zo hebben we uiteindelijk een beetje vastgelegd. En in ieder geval wel geprobeerd echt iedere reactie gewoon echt serieus te overwegen. En ook te kijken van, wat kunnen we ermee?
Ja.
Peter Nauw, de combinatie 95. Ik had een paar vragen over maatwerk. Eerst over het Beekdalen. Je ziet dat daar eigenlijk bijna geen herontwikkeling mogelijk is. Het valt eenzijds te begrijpen. Alleen je ziet in die gebieden wel dat daar best wel intensieve veehouderijen zitten. En het zou best wel een voordeel kunnen zijn als die stoppen om daar een goede herontwikkeling tegenover te zetten. Bijvoorbeeld natuurherstel, woningbouw. Zijn die mogelijkheden er wel in het maatwerk gedeelte?
Jazeker, alleen het is wel zo, kijk, de omgevingsvisie is wel vrij strikt. Hè, van je wil die beekdalen, er is ook gewoon heel veel ruimte nodig in de toekomst voor het water. En juist die beekdalen zijn daar heel geschikt voor. Hè. Die zijn wel lager gelegen, dus je wil eigenlijk voorkomen dat je daar een strijdige situatie krijgt met woningen op een plek waar je eigenlijk ook het water de ruimte heeft. Maar we hebben wel gekeken, kijk, vaak liggen de agrarische bouwvlakken niet zozeer in het beekdal zelf, hè, maar vaak is dat een wat verhoogd stukje. Het is net een beetje de overgangszone van het beekdal en naar het omliggende landschap. Dus waar mogelijk hebben we ook echt gekeken van, nou, kunnen we hier niet de regels toepassen, niet van het beekdal, maar van het omliggende gebied. Dus er is wel echt heel serieus gekeken van, is het echt, want sommige plekken zijn gewoon echt beekdal, ligt gewoon laag, moet je het gewoon echt niet willen. Plekken die wat meer in die overgangszone liggen, van nou, daar willen we gewoon wel meer kansen bieden, want we willen natuurlijk mensen zoveel mogelijk perspectief bieden, maar ja, dan wel altijd met aandacht gewoon voor het landschap. En
zijn die specifieke overgangszones die je daarbij doet dus?
Ja, die heb ik net niet op het kaartje laten zien, maar die staan wel echt op het kaartje ook.
Ja. Misschien een vraag meer, wat ook eigenlijk met maatwerk te maken heeft. Je ziet met heel veel stoppersregeling, die LBV-regeling onder andere, daar zit geen voeding tegenover voor sloop. Maar die wordt vervolgens wel uitgesloten bij ter compensatie van een initiatief. Waarom wordt dat niet daar toegepast? Of kan het met maatwerk toegepast worden? Of hoe
moet het punt is eigenlijk de basis als je ook de omgevingsvisie leest. In de omgevingsvisie staat ook heel duidelijk van, we willen nieuwe initiatieven bieden. En dan heb ik even over de bedrijfsmatige functies. En we willen nieuwe bedrijvigheid kunnen toestaan op een agrarisch bouwvlak, maar wel kleinschalig. Dus we hebben gezegd, voor alle locaties die stoppen, hebben we gewoon een bepaalde basismaat gezegd van, nou, in een beekdal vinden we dit passen, in een ander gebied dat. Dus die kan altijd. Maar op het moment dat je sloop al gefinancierd wordt, want ook als je het over de LBV-regeling hebt, daar zit wel een stukje compensatie van sloop. Het is niet echt expliciet sloop genoemd, hè, maar het bedrag is wel zo gebaseerd dat je juist ook ervoor kan slopen. Dus we hebben gezegd van, nou, die basis kan altijd. En de andere stukje dat je wat meer wil toestaan, want eigenlijk krijg je dan toch weer net wat grootschaliger. Ja, dan wil je toch dat een stukje sloop kunnen compenseren en dat het daarvoor terugkomt. Dus daarvan hebben we gezegd niet. Wat we aan de andere kant wel hebben gezegd, als je het hebt over herontwikkeling naar wonen, hebben we veel meer, gaat het niet zozeer dat die vierkante meters verdwijnen, maar hebben we veel meer gekeken van hoeveel vierkante meters staan er nou op een plek, hè, op van zo'n grijs bouwvlak, en hoeveel vierkante meters passen dan om daar terug te laten komen. Dus daarvoor kan je bijvoorbeeld wel een LBV-regeling meedoen en die vierkante meters ook gebruiken om te bepalen hoeveel kuub woonbebouwing dat er terug mag komen.
Ja, oké. Ik zag hier een hand.
Ik heb Harriet van der Struik, steun fractie Balans, kleinschalige ondernemingen. In wat zijn de kaders van een kleinschalige onderneming? Dus ik begrijp bij bouwen dat er kleinschalige woningbouw, dat er een aantal woningen zijn. Maar wat verstaat men onder een kleinschalige onderneming?
Onderneming of woningbouw?
Onderneming.
Oh, dus de kleinschalige bedrijvigheid. Ja, ja. We hebben daar dus gekoppeld aan vierkante meters. Dus we hebben gewoon gezegd van in een week dan vinden we zoveel vierkante meter passen en... Dus dat zit allemaal in die tabel. Ja, ik kan het wel helemaal opgaan.
Nee, maar niet alleen voor het Beekdal, ook voor de andere locaties. Is
ja, het is
ook
heel verschillend per type. Ja, het is gewoon heel verschillend per type bedrijf.
En dan gaat het over het aantal vierkante meters dat een bedrijf mag zijn.
Ja, want kijk, in een heel klein... Ja, het is gewoon een opslagbedrijf. Je hebt bijvoorbeeld misschien veel meer ruimte nodig dan dat je een ik noem maar iets kantoor. Mijn kantoor heeft dan ook een andere vierkante meters. Dus ja, het is gewoon heel lastig omdat je zoveel opties hebt om dat natuurlijk echt goed te begrenzen. Maar we hebben gewoon gezegd van qua vierkante meters vinden we dit passend. En dan gaan ook gewoon andere factoren spelen. Van, je kan misschien op een klein aantal vierkante meters een heel groot bedrijf vestigen. Maar wat misschien een heel grote verkeersaantrekkende werking heeft. Dan veel parkeren nodig heeft. Dus dat soort aspecten moeten allemaal meegewogen worden om te kunnen beoordelen of iets daadwerkelijk past.
Ja, maar staat bijvoorbeeld ook recreatie is een goede oplossing. Maar als recreatie geen verkeersbeweging heeft, dan komen er geen bezoekers.
Nee, ja, dat klopt. Maar het is gewoon echt per plek verschillend. Hè, van past het? En, dus dat soort dingen, dus die vierkante meters geven natuurlijk een beetje een gevoel bij een omvang. Want we hebben wel gekeken, recreatie, wat voor vierkante meters vind je daarbij passen qua bedrijvigheid. Maar ja, uiteindelijk kan je pas echt, als je concreet weet wat er komt, kan je pas echt goed gaan beoordelen. Past daar ook daadwerkelijk op die specifieke plek.
Maar er zijn dus kaders daar een beetje ruimer in.
Jazeker, ja. Dus, ja. Ja. Okay. Ja.
Dank u wel, Rob Kuppens, fractie VVD. Mijn vraag gaat over een uitzondering die wordt gemaakt dat je in een collectieve woonvorm wat meer mag bouwen. En eigenlijk de twee vragen over van waar die uitzondering voor iets collectiefs. Welke gedachten zit erachter dat wenselijker is dan iets wat niet collectief is? En vanaf wanneer is iets collectief? Als je met twee mensen en een ouder waar je wil voor zorgen en zeg je, dan zijn we met z'n drieën, ben je dan een collectief? Of wat voor richtlijnen, grenzen, minimum, maxima zijn daarvoor?
Nou, de kader voor een wooncollectief, die hebben we als gemeente, daar hebben we ook verder eigenlijk helemaal niks aan veranderd. Die ligt echt gewoon provinciaal vast. En in de provincie is het echt een soort uitzonderingsregel. Ik merk ook, ze zijn zelf ook nog heel erg zoekende van wat moet dat kunnen zijn. Het is dus ook niet zo dat we zeggen van je hebt extra bouwmogelijkheden voor een wooncollectief. Het enige verschil is dat het realiseren van gewoon reguliere woningen, dat zit altijd gekoppeld aan een bebouwingscluster of een bebouwingslint. En qua wooncollectief, daarvan zegt eigenlijk het provinciaal beleid van daar kan eigenlijk ieder agrarisch bouwvlak voor in aanmerking komen. Maar alleen op het moment dat daar een collectief landt, wat ook daadwerkelijk iets toevoegt aan die plek. En dat maakt het gelijk heel lastig. Dus je kan best wel met z'n drieën al een collectief zijn. Maar het gaat er dan vooral om van, maar wat voor plus weet je daar nog te realiseren, waardoor dat ze daar die uitzondering willen toestaan. Ik ben toevallig bezig met een collectief. Dat gaat dan toevallig om 8, maar die willen daar gaan wonen, maar daarnaast ook 23 hectare natuur gaan ontwikkelen. En die mensen die dan in dat collectief gaan wonen, die gaan dan met elkaar ook echt dat natuurbeheer doen. Nou ja, weet je, daar gaat het om. Ze zoeken echt een beetje van, wat maakt jouw collectief en wat maakt nou dat jij nou precies daar op die plek als collectief zou moeten zitten? Nou ja, dit is dat de onderbouwing. Dan ben je nog heel lang aan het discussiëren wat het allemaal moet zijn, maar dat geeft wel een beetje een beeld waar dat de provincie naar op zoek is.
Ja. Ik zag hierachter nog een hand.
Dankjewel. En Mirjam Bemelmans, PvdA GroenLinks. Je hebt het over sloop. En in hoeverre wordt het een soort vereiste van hergebruik van materialen? We hebben grondstoftekorten. En in hoeverre is er bij de sloop een soort verplichting dat je gesorteerd aflevert? En wat gebeurt er met vervuilde grond?
Ja, nou, vervuilde grond, daar zitten gewoon standaard regels aan. Hè? Dus dat is gewoon altijd, je mag niet zomaar vervuilde grond afvoeren. Dus dat zit er allemaal in, bodemonderzoek. Er zijn allemaal standaard vereisten voordat je mag gaan bouwen. Als je het hebt over hergebruik van materialen. We hebben niet specifiek regels opgenomen van nou, dit is waar je aan moet voldoen. Maar we hebben wel aangegeven dat ieder initiatief moet gewoon onderbouwen op welke wijze dat hij rekening houdt met cultuurhistorie, rekening houdt met duurzaamheid. Dus het zijn wel dingen waarmee je een stukje onderbouwing kan bieden voor waarom jouw plan op die plek goed past. En bijvoorbeeld zo'n kans dat je bepaalde materialen kan herbruiken en daarmee ook een stukje karakter nog kan toevoegen. Ja, dat zou wel een stukje onderbouwing kunnen zijn bij het plan.
Voldoende.
Ik heb nog een vraag, want net ging het over wooncollectief. Dus in mijn Rijstad is de wooncollectief laatst afgewezen. Waarom zou dan in Boksel wel een kans zijn op zo'n wooncollectief, net als jij net vertelde, de gezamenlijk...
Ik zeg niet dat dat per se een kans is.
Wat zou dan het verschil zijn dat in Boksel wel zou kunnen?
Nou, het kan daar ook gewoon. Hè. Die provinciale regeling die geldt overal. Alleen, je merkt gewoon, je komt daar niet zomaar voor in aanmerking. Dus het is echt aan de initiatiefnemers om met een verhaal te komen waarvan de provincie zegt van ja, daar willen we die uitzondering van maken. Maar ze hebben die kans om die uitzondering te maken. En wij hadden zoiets van, die uitzondering willen we ook gewoon in Boksel kunnen benutten. Dus daarom dat we hem hier ook gewoon in over hebben genomen.
Hoe vaak is de uitzondering al gemaakt door de provincie dan?
Hij geldt nog niet lang, dus ik heb toevallig van de week nog de vraag gesteld naar voorbeelden, maar ik heb nog geen antwoord gehad. Dus
okay.
Ik ben bang dat het nog echt in een beginstadium is. En ja, ik merk ook, ze hebben heel veel moeite om ja te zeggen tegen eentje. Dus ja.
Ja, voldoende. Nog andere vragen? Ik zie geen handen meer. Dan wil ik jou heel hartelijk danken, Lydia, voor je presentatie en voor je antwoorden op de vragen. Die waren volgens mij heel duidelijk. En ook Douwe bedankt voor de ondersteuning.
Dan gaan we verder met het vervolg van de informatiemarkt. We zijn ongeveer 10 minuten uitgelopen, dus nou, daar vind ik echt heel erg goed van ons allemaal. Dus we hebben tot 9:30 voor de andere informatietafels. U kunt uw vragen gaan stellen. Als u iets wilt vragen over het subsidiebeleid Boksel 2025-2030, blijft u hier in de zaal. De visie Boksel Samen Sterk 2040 is in de kweekvijver. Is hier boven de gang in en dan loopt u rechtdoor de zaal binnen. Het bindend advies voor de zonneparken is ook op deze vloer. Ik weet niet wie van de ambtenaren daar naartoe gaat. Die kan de weg dan wijzen. Het is in ieder geval ook hier de gang in, op het einde rechtsaf. En door de deur en dan door nog een deur. Maar daar wijst waarschijnlijk wel vanzelf. Het investeringskrediet van het kindcentrum Willy Brothers in S is beneden in de link. En ook de jaarrekening 2024 en de meerjarenbegroting is in de link. Ik zou zeggen, neem nog iets te drinken mee, want het is hier warm. En dan zie ik jullie hier terug om 9:30.